Deze geopolitieke situatie is voor China misschien best wel comfortabel. Want zolang de Amerikanen volop bezig zijn met Rusland, zijn ze misschien iets minder bezig met China. Althans, nee, zo zou de Chinese perceptie kunnen zijn.
Dat begrijp ik, maar het is wel belangrijk om te zeggen, dan gebeurt er nog niets. Maar je kunt ook meteen zeggen, nee, dat kan niet, want de wantrouwen. Dus je kunt ook zeggen, natuurlijk hebben we een gezond wantrouwen, maar laat ze toch maar een poging ondernemen.
Nou, zolang China balanceert en niet nadrukkelijk kiest voor Rusland en bij voorkeur ook geen wapens levert aan Rusland, ja, dat heb ik natuurlijk liever dan het omgekeerde. En dan moeten we altijd bereid zijn om te kijken naar de voorstellen die ze doen.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Russia launching another round of deadly strikes across Ukraine, killing at least 9 people in the Kyiv region, another in Zaporizhia. This is according to officials there.
At our summit in Vilnius in July, I expect allies to agree a more ambitious new defense investment pledge, with 2% of GDP as a minimum to be invested in our defense.
I doubt it will take place this year. I mean, major interstate conventional wars of this kind, they tend to cluster broadly in two categories. Often they tend to be either rather short, lasting a few weeks or a few months, or if they go on for this long, they typically go on for at least several years.
President Poetin hoopte dat hij Kiev in een mum van tijd in zou kunnen nemen en president Zelensky af zou kunnen zetten. Toen dat niet lukte, hoopte hij in ieder geval het Westen uit elkaar te kunnen spelen. Maar ook daarin kwam hij bedrogen uit. Meer dan een jaar na het uitbreken van de oorlog staat het Westen nog altijd zij aan zij met Oekraïne. Maar om dat vol te kunnen houden zijn veel investeringen in defensie nodig. En ook gaat onze steun richting Oekraïne steeds een stukje verder. We begonnen met helmen, nu praten we al over gevechtsvliegtuigen. Hoe ver gaat Nederland en wat moeten we doen om ons defensieapparaat weer op peil te krijgen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van minister van Defensie Kajsa Ollongren.
Russia launching another round of deadly strikes across Ukraine, killing at least 9 people in the Kyiv region, another in Zaporizhia. This is according to officials there.
Nog niet zo lang geleden bent u in Oekraïne geweest. Wat trof u daar aan?
Nou, wat ik daar aantrof, ik was in Odessa en Mykolaiv. Mykolaiv was in het begin van de grootschalige invasie echt het front. Daar zie je heel veel vernietiging letterlijk. Hè. Gewoon woonblokken, ziekenhuizen, de universiteit 5 keer geraakt. Ja. Odessa, daar is Rusland wel in de buurt geweest, maar is nooit aangevallen geweest. Maar het is wel een stad, laten we zeggen, in oorlogsstemming. Ze voelen zich bedreigd. Maar wat ik ook in Oekraïne heb aangetroffen is vastberadenheid. Ik heb iedereen die ik daar sprak, van de militairen tot en met gewoon burgers, ze zijn allemaal vastbesloten om door te zetten. En vastbesloten om te zorgen dat Poetin zijn zin niet krijgt.
Intussen zie je natuurlijk ook dat er voortdurend analyses worden losgelaten. Dat kan niet anders. Wat voor soort oorlog is dit? Veel mensen zeggen, doe denk aan de Eerste Wereldoorlog. Onder andere door, laten we zeggen, de foto's van loopgraven die je bijna met elkaar kunt vergelijken. Het wordt ook een existentiële oorlog genoemd.
Ja, ik denk dat dat ook zo is. Zeker voor Oekraïne is het een existentiële oorlog. Want het gaat letterlijk over hun toekomst en hun onafhankelijkheid. Het doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. Dat klopt, hè, vanwege de loopgraven. Maar het is wel een grondoorlog geworden waar ook high-tech een belangrijke rol in speelt. Bijvoorbeeld drones. Hè. Dus je ziet eigenlijk letterlijk de combinatie van militairen in loopgraven, terwijl boven hun hoofd de drones de verkenningen uitvoeren.
Ja, dat merk je toch. Want we schrokken even wakker toen in 2018, toen er nog helemaal geen oorlog was. En toen we ook die dreiging bijna niet voelden. Gek genoeg eigenlijk. Maar toen zei uw voorganger Ank Bijleveld toch, er is een cyberoorlog met Rusland. Wij zijn in oorlog met Rusland. Dat merk je dus nu wel degelijk, dat het ook een grote cyberoorlog is.
Het is een cyberoorlog. Het is een hybride oorlog. Hè. We herinneren ons ook de beelden van voor 24 februari. Ja. Toen er ineens grote groepen migranten bij de Poolse en de Litouwse grenzen opdoken. Dus er is veel meer aan de hand dan de verschrikkingen die we zien aan het front in Oekraïne.
Nou levert Nederland een flinke bijdrage aan die steun aan Oekraïne. Onder meer met Patriots, met mijnenruimers, met munitie, maar ook de aankoop van Leopard 1-tanks. En de westerse ministers overleggen daar vaak over in het zogenaamde Ramstein-overleg. Hoe kom je tot een besluit? Wie wat gaat leveren?
Nou, er is inderdaad dat Ramstein-overleg. Dat komt ongeveer één keer in de 4-5 weken bij elkaar. Een flinke groep van landen, een stuk of 50. Onder leiding van de Amerikaanse minister van Defensie. We zijn er steeds beter in geslaagd om dingen met elkaar te coördineren. En te zorgen dat we samen optrekken. Zoals wij dat met de Duitsers heel vaak doen. Daar zijn we al mee begonnen met de Panzerhaubitzers die we hebben geleverd.
Integratie van de landmacht.
Ja, maar ik bedoel echt nu vooral de steun voor Oekraïne. Hè? Ja. Maar we vinden de Duitsers natuurlijk makkelijk. Omdat we daar al zoveel mee samenwerken. Omdat we weten dat Oekraïne afhankelijk is van onze steun in allerlei opzichten. De trainingen, de munitie, de wapensystemen, het onderhoud.
Maar u zegt Oekraïne, onder de leiding van Amerika, dat is toch interessant. Dat is gewoon omdat het formeel zo is. Is dat dan het verschuiven? Merk je daar iets van?
Nee, want de Amerikanen hebben de leiding genomen aan, zeg maar, in die coördinatie van die wapensteun. En de Amerikanen zijn zelf natuurlijk de grootste leverancier van de militaire steun. Dus het is heel logisch dat zij dat coördineren. Maar daarbinnen zijn ook groepen van landen die het goed met elkaar afstemmen. We hebben nu natuurlijk ook in Europa een belangrijk besluit genomen om te zorgen voor extra munitie. Zowel extra productie als extra levering aan Oekraïne.
Ja, daar komen we ook nog over te spreken. Maar ja, even nog over dat overleg. Want hoe gaat het dan precies? Ik bedoel, we kunnen er in detail ook, denk ik, een heel aparte podcast aan gaan wijden. Dat gaan we nu niet doen. Maar hoe gaat het eigenlijk precies? Want wat voor rol speelt met name Nederland en speelt u zelf daar?
De eerste keer dat deze groep bijeenkwam was vorig jaar april. Onder leiding van de Amerikanen in Ramstein. Hè, dat is een grote Amerikaanse legerbasis in Duitsland. De rol die Nederland speelt. Wij zijn eigenlijk vanaf begin af aan, eigenlijk nog voor 24 februari... Heel duidelijk geweest in ons standpunt. Namelijk, Oekraïne moet gesteund worden, ook met wapens. Want zij hebben recht op het vechten voor hun onafhankelijkheid. Niemand wil het, maar Rusland maakt die keuze. Zolang Rusland die oorlog voert, moet Oekraïne zich kunnen verdedigen. Dus wij zijn daarin forward leaning, hè, noemen we dat een beetje in het jargon. We proberen ook zoveel mogelijk met andere landen te overleggen om te zorgen dat er resultaten komen. U noemde het voorbeeld van de tanks. Wij hebben al vorig jaar samen met de Tsjechen en de Amerikanen gezorgd voor tanks. Dat zijn T-72 tanks. Dat zijn dus eigenlijk oudere Russische tanks. Die worden gemoderniseerd, aangepast, gevechtsklaar worden gemaakt. Die komen uit de fabriek gerold en die gaan naar Oekraïne toe. Dat is later uitgebreid eigenlijk tot die tankcoalitie. En daar zitten ook de moderne Leopard 2's in. Maar Oekraïne heeft zeg maar de beste wapens nodig, maar heeft ook kwantiteit nodig. En daarom zit onder andere die Leo 1 ertussen. Wat weer een oudere versie is van die Duitse tank. Maar die wel degelijk nog in dit gevecht een goede rol kan spelen.
Het is natuurlijk wel belangrijk dat er overleg is met de commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. Hij is de belangrijkste militair adviseur, zo heet het officieel natuurlijk, van u, van de minister van Defensie. Ja. Hoe werkt dat precies in het overleg? Betekent het letterlijk zo, hij is adviseur, u beslist?
Zo zijn de politieke verhoudingen. Nee, ik neem de politieke verantwoordelijkheid. Maar hij is mijn belangrijkste militair adviseur, de hoogste militair in Nederland. Hij moet natuurlijk sowieso een militaire analyse maken. En hij moet ook inschatten of wij daartoe in staat zijn. Nou, en ik vaar natuurlijk helemaal op zijn militaire advies. Dat is ontzettend belangrijk. En hij heeft ook weer overleg met zijn collega's in Europa en binnen de NAVO.
Natuurlijk, maar helemaal op zijn advies? Of zegt u af en toe heb ik er ook wel kritische kanttekeningen bij? Ja,
wij praten iedere dag met elkaar. Dus er is ontzettend veel overleg natuurlijk tussen hem en mij.
Maar dat is niet waar, het is allemaal formeel, dat is ook belangrijk. Maar heel vaak zien we in reconstructies dat het ook gaat om chemie, om een klik. Die heb je wel of heb je niet met iemand. Dat kun je niet, daar kun je niets aan doen. Daar kun je tegen op communicatie trainen, maar dat werkt gewoon niet. Hoe werkt dat bij jullie in dit geval?
Nou, ik ken de heer generaal Eigelsheim al langer dan in deze functie. Die chemie is er, maar je moet natuurlijk ook een professionele relatie met elkaar hebben. En die hebben we. En ik heb buitengewoon veel waardering voor hem.
Hoe reageerden Oekraïners op onze steun? Want daar hoor je ook wisselende geluiden over. Ze willen eigenlijk nog meer. Ze zijn wel tevreden, begrijp ik, dat ze daarop inzetten. Maar wat is uw idee?
Ja, ze hebben heel veel waardering voor de steun uit Nederland. Dat spreken ze ook vaak uit. Heeft president Zelensky ook vaak gezegd. Maar ik zeg altijd tegen ze, fijn, maar je hoeft ons niet te bedanken. Het is onze plicht om jullie te steunen. En we doen het voor Oekraïne. Maar we doen het ook voor Europa en voor de Europese veiligheid. En dus voor de Nederlandse veiligheid en voor de mensen in Nederland. Het is ongelooflijk belangrijk dat we dit volhouden.
Allemaal, want die krijgsmacht die hebben, goed om dat nog even te memoreren, voor het handhaven van de internationale rechtsorde. Ja. Ook volgens artikel 97 dus, van onze grondwet, om onszelf te kunnen beschermen. Artikel 3 van de NAVO zegt dat ook. Maar ons defensieapparaat is in staat om beide te kunnen. Dus niet alleen internationale orde rechts handhaven, maar ook onszelf beschermen.
Ja, dat is één van de drie hoofdtaken die defensie heeft. Daar moeten we toe in staat zijn. Maar daarvoor moet er nog flink wat gebeuren. En daarom is het zo goed dat we nu echt veel meer budget hebben voor defensie en dat we plannen hebben.
daar nu op dit moment gewoon niet toe in staat.
Nou ja, kijk, we zijn niet voor niets lid van de NAVO. Daar begint het toch mee. Hè. De beste bescherming van Nederland is lid zijn van een bondgenootschap dat zorgt voor die veiligheid. En dat betekent dat wij erop kunnen rekenen. Dat betekent ook dat de bondgenoten op ons moeten kunnen rekenen als er ergens anders iets gebeurt.
Goed, we hebben allemaal... Mag ik toch even praten in onze studio in Den Haag. Laten we het even heel dichtbij halen. Ja. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Poetin vervolgen. En dan denkt Rusland, wacht even, als jullie dat gaan doen, dan gooien wij bommen op Den Haag. En wat staat ons aan te wachten? Wat zouden wij dan moeten doen?
Ja, dit is wel een typisch geval van Russische retoriek. Dus actie-reactie. Ze erkennen het ICC niet. ICC doet in mijn inzien volkomen terecht. Brengen ze naar buiten dat ze Poetin willen vervolgen om oorlogsmisdrijven. Om het ontvoeren van kinderen. Ja. Natuurlijk buitengewoon ernstig. Hè. Dus dan, en wat doen de Russen dan? En dan dreigen ze impliciet in retoriek met een raket op Den Haag. Met alle respect. Ik neem dat niet serieus in de zin als dat ik verwacht dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Maar het zegt natuurlijk wel iets over de mindset van de Russen. Maar als je heel eerlijk bent, kijk naar de oorlog. Ze hebben hun handen vol aan dat enorm lange front in Oekraïne. Ze kunnen niet anders dan zich daarop te concentreren. En dat moeten wij doen, ook doen. Dus we moeten ons niet laten afleiden door dit soort retoriek.
Nee, ik begrijp het, maar toch is het lastig met retoriek. Omdat dat hadden we eigenlijk al gedacht vorig jaar, voor 24 februari, de week daarvoor. Ik weet het zelf ook nog in interviews, heel veel experts, of het nou militairen waren of journalisten of mensen die goed op de hoogte waren, die hadden het ook over retoriek. Die vonden die vragen bijna naïef. Dus ja, hoe moet je die retoriek dan duiden?
Je moet je niet bang laten maken, want dat is natuurlijk het doel van retoriek. Is ons angst aanjagen, is te proberen verdeeldheid te zaaien in het verenigde front dat we nu zijn met de NAVO-landen, met de Europese landen. Daar moeten we dus niet intrappen met z'n allen.
Toen kregen we natuurlijk wel andere aanwijzingen, bijvoorbeeld van de CIA. Dat krijgen we nu met die bom op Den Haag niet. Ik zeg het toch maar even voor de zekerheid.
Nee,
ik weet het nooit of iets anders.
Misschien nog goed, inderdaad, voor alle duidelijkheid. Er is geen enkele aanwijzing dat op dit moment Den Haag, Rotterdam, Amsterdam of elk ander deel dan ook van Nederland risico loopt.
At our summit in Vilnius in July, I expect allies to agree a more ambitious new defense investment pledge. With 2% of GDP as a minimum to be invested in our defense.
Nou, Nederland en andere westerse landen investeren fors meer in de NAVO-norm om die 2% eindelijk te halen. Er zijn nog maar een paar die dat ook daadwerkelijk halen. Maar is dat vooral om achterstanden weg te werken, dingen op te knappen, of kun je ook echt vernieuwen en kun je ook iets echt toevoegen?
Ja, we moeten allebei doen. We moeten zeker ook achterstanden inhalen. En dat ziet u ook in de defensienota die we vorig jaar hebben gepresenteerd en waar we met de uitvoering volop bezig zijn. Dat zit hem ook gewoon in, laten we zeggen, de ondersteunende kant. Een krijgsmacht is ook een heel groot logistiek apparaat. Er is heel veel ondersteuning bij nodig. Neem bijvoorbeeld de medische keten. Als de medische keten niet op orde is, heb je een groot probleem. Dus daar moet echt in geïnvesteerd worden. Maar we investeren natuurlijk ook in een duurzame krijgsmacht voor de toekomst. En dat betekent ook high-tech. Dat betekent ook dat je moet kijken naar de nieuwste wapensystemen. Dat moet bijvoorbeeld lange afstand precisiewapens. Dat betekent dat je echt kijkt wat er ook in de wereld van cyber en de ruimte niet te vergeten nodig is. Dus het is en-en.
Ja, het is en-en, maar uiteindelijk is het dus heel veel bij elkaar. En dan gaat het over die norm van 2%. Waar al heel lang sprake van is, 10 jaar geleden begon het daar al mee. Dus uiteindelijk verwacht de NAVO wat, verwacht Amerika ook een en ander. De Britten die willen al naar 2,5% gaan. Moeten wij dat in Nederland ook doen? Moeten wij gewoon zeggen, wij gaan... Hè, want u heeft een vlammend betoog, ook over Oekraïne zegt hoe belangrijk het is. Een existentiële oorlog. Moeten wij naar die 2,5% ook toe?
Nou, waar we vooral voor moeten zorgen... Kijk, deze 24 februari is echt een gamechanger. En dat houdt niet op als deze oorlog afgelopen is. Dit verandert eigenlijk het veiligheidsbeeld voor Europa voor decennia. Daar moeten we aan bouwen. Dus we moeten een krijgsmacht hebben die over 10, 15 en 20 jaar ook in staat is om te doen wat nodig is voor de verdediging van Nederland en Europa. En de NAVO natuurlijk.
Maar we willen natuurlijk wel graag weten. Als het gaat om geld verdelen. De minister van Financiën wil het ook graag weten. Ja. Nederlandse volk wil het ook graag weten. Er zijn heel veel prioriteiten. Klimaat is ook belangrijk. Ik kan er nog een paar gaan noemen. Hoeveel geld moet hier naartoe? Moeten wij de komende 2 jaar richting 2,5% gaan?
Ik vind die 2% een heel heldere richtlijn. We gaan in Vilnius binnenkort, we hebben de nieuwe NAVO-top, gaan we met alle 30 NAVO-landen gaan we vaststellen wat het nieuwe streven wordt, een nieuwe norm wordt. Daar is nog discussie over. Er zijn landen die willen wat meer. Er zijn landen die halen het voorlopig nog helemaal niet. Nou, wij halen het wel. Hè. Dus wij werken toe naar...
Nou, wij halen het wel in 2024, halen het 25 ook. Maar in 26 zitten we daar weer onder.
Nee,
als we dezelfde voor doorgaan.
Klopt, precies. Nou, dus wij gaan onze Nederlandse inzet nog vaststellen. Maar tegen de tijd dat we die top hebben in Vilnius staat die vast. Ja, en voor mij is het duidelijk.
Maar mogen wij het hier vast weten? Anders moeten we op de top wachten. Nou, wat het ongeveer gaat worden.
Ja, kijk, wij hebben ons al vastgelegd op het halen van de 2%. En dat klopt precies wat u zegt. Dat hebben we budgetair voor een aantal jaren. En daarna zakt het weer wat. Een percentage is altijd lastig, dat weet u ook. Want naarmate we met z'n allen hier rijker worden, stijgt de begroting. Maar zit het economisch even tegen, zakt het weer. Dus voor mij als minister van Defensie is het allerbelangrijkste is om meerjarige budgettaire zekerheid te hebben.
Het moet
dus gewoon
ook,
te weten dat het niet weer, omdat mensen zeggen, ja, nee, maar het is nu weer wat rustiger, nu doen we er weer een beetje af. Nee, structureel een vast bedrag, daar kun je mensen van aannemen, daar kun je mee investeren, daar kun je mee uit de voeten en geen fluctuaties. En ik denk dat die 2% een hele goede norm is.
Toch worden we wel een beetje aangejaagd door de bij u ook zeer bekende Jens Stoltenberg, de NAVO-chef, die zegt uitgaven voor defensie sneller opvoeren in een gevaarlijke wereld. En daar zegt hij 2% moet een absoluut minimum zijn. Hij probeert de boel op te jagen, dat begrijp ik ook, vanuit zijn opzicht, optiek helemaal. Meer en meer en meer. Nu zeg nou 2% en dan moet je nog met die percentages oppassen ook. Maar dat is een aardig streven, maar daar moeten we niet boven gaan zitten. Niet als de Britten zeggen 2,5%. Waarom zouden we dat niet gewoon doen?
Er zijn grote verschillen tussen landen. Er zijn landen die zitten ruim boven de 3%. Er zijn landen die zitten nog op de helft van wat wij denken dat er nodig is. En ik zou het gek vinden als we in Vilnius niet een ambitie zouden afspreken die verder gaat dan de vorige ambitie. En de vorige ambitie was streven naar 2%. Maar nog, laten we die discussie gewoon met elkaar hebben. We hebben al één vergadering er in Brussel over gehad tussen de defensieministers van de NAVO. Er volgen er nog meer, maar op die top in Vilnius gaan we het definitief vastleggen.
Nou, we praten ook elke dag over met de commandant der strijdkrachten. Die zal ook ongetwijfeld gezegd hebben wat hij in kranteninterviews af en toe ook laat horen. Namelijk één woord dat hij steeds herhaalt, namelijk bestellen, bestellen, bestellen.
Service.
En dat begrijp ik natuurlijk ook, dat hebben we vaak niet in de gaten. Maar ja, als het geld binnen is, dan moet er ook nog materiaal komen. Het moet gemaakt worden. Sommige industriebedrijven die zeggen, ja, dat kunnen wij niet aan. Nu heeft u volgens mij wel een soort noodwet tot uw beschikking. Die kunt u open gaan stellen. Gaat u dat ook nog doen? Zit die in uw achterhoofd om de Nederlandse industrie ook soms misschien wel te kunnen dwingen te gaan produceren om aan die bestelkracht te voldoen?
Ja, maar die bestelkracht moet je creëren. Daar moet je schaal voor hebben. Die is er. Hè, want we zijn allemaal lid van de Europese Unie. Althans, heel veel van de NAVO-bondgenoten zijn dat. En daar hebben we net een besluit genomen over munitie. Hè. Dus we kunnen dat soort dingen. We kunnen dat binnen de NAVO ook doen. Dat heeft niet zoveel zin om alles in je eentje te gaan zitten doen. Zoek nou die samenwerking op. Creëer die schaal met elkaar. Kijk waar je dezelfde wapensystemen, dezelfde munitie kunt kopen. Maak afspraken met industrie. We hebben in Nederland hele goede industrie. Zeker als het gaat over het high-tech segment. Of neem bijvoorbeeld de maritieme industrie. Maar andere dingen zullen we toch in andere landen zullen moeten aanschaffen. Dus hoe meer we met elkaar samenwerken, hoe meer we dat met elkaar afstemmen, hoe sneller we onze voorraden kunnen aanvullen.
Dus die noodzet hebben we niet nodig. En de pandemie hebben we gezien dat het wel kon. En dan kan er opeens ook veel meer dan we hadden gedacht. Maar in dit geval zegt u nou, dus over de komende jaren niet nodig.
Maar dat is te algemeen, zoals u het nu formuleert. We moeten in Europa omschakelen. Hè. We hadden een systeem dat afhankelijk was van, nou ja, als we iets nodig hebben, dan kunnen we het nog wel bestellen. Nee, maar zo blijkt het dus in de praktijk niet te werken. Je moet voorraden hebben. En daar hebben we de industrie voor nodig. Dus daarom zeg ik ook steeds, we moeten een veel intensiever en beter overleg hebben met diezelfde industrie. Want ook de industrie blijkt geen voorraad te hebben.
Zijn er gesprekken gaande bijvoorbeeld nu met de Nederlandse industrie? Omdat er echt iets moet gebeuren, ook naar aanleiding van wat de commandant de strijdkrachten zegt.
Ja, en de commandant de strijdkrachten en ik zijn het over één ding roerend eens. We zijn het eigenlijk over alles eens. Maar over dit zijn we het vooral heel erg eens. Namelijk dat er een bestendige, duurzame begroting moet zijn waar je op kunt plannen. Dat is het allerbelangrijkste. Dan kun je contracten sluiten. Dan kan je afspraken maken met andere landen, met leveranciers. En dat moet een systeem zijn dat staat als een huis. En daar hebben we nog wel even tijd voor. Maar we moeten er wel nu mee beginnen. Want over een paar jaar moeten we ook kunnen zeggen, we hebben die stap gezet.
Maar daar bent u met de commandant de strijdkrachten over eens. We praten op dit moment. Het kabinet bestaat ook nog steeds. Je weet niet hoe lang dat er gaat duren. Maar die duurzaamheid die moet ook over kabinetten heen gaan.
Absoluut.
Is daar dit kabinet ook van overtuigd? Is daar geen discussie over?
Daar is geen discussie over. En precies wat u zegt, dat moet over kabinetsperiodes heen gaan. Het kan niet zo zijn dat het ministerie van Defensie en de krijgsmacht iedere 4 jaar moet afwachten of ze nog wel kunnen rekenen op dat budget. Dit zijn plannen. U weet het bijvoorbeeld bij de onderzeeboten. Dat kost heel veel tijd. Dat is niet alleen voor Nederland zo. Dat is voor andere landen ook zo.
Maar wij moeten ons er wel op instellen als bevolking. Dus dat er gewoon meer geld kwijt is aan Defensie. We hebben ons jarenlang onkwetsbaar gewaand. Al die analyses zijn gehouden. Maar nu zijn we niet meer onkwetsbaar. Dus we zijn kwetsbaar gemaakt. En we moeten daar geld voor over hebben voor onze vrede. Voor onze waarden en normen om die te verdedigen. Dus het gaat ons structureel veel meer geld kosten.
Het gaat ons meer geld kosten. En veiligheid, vrede hebben een prijs. En het eigenlijk precies zoals u zegt. De mensen realiseren zich dat nu denk ik veel meer dan hiervoor. Omdat ze ook die verschrikkelijke beelden zien uit Oekraïne.
Maar misschien ook als er meer draagkracht voor is. Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak uit de defensie van militairen. Waar ik ook mee spreek. Dat begrijp ik ook. En die krijg je door wat zij al doen. Hè? Naar scholen toe te gaan. Op universiteiten overal te praten. Ze doen veel meer. Reservisten verdubbeld geloof ik het aantal. Maar er gaan altijd ook weer dan gesprekken gevoerd worden over de dienstplicht vrijwilligersjaar. Wat vindt u daarvan?
Nou, we hebben het dienjaar ingevoerd. Hè. Daar hebben we ons laten inspireren door een aantal Scandinavische landen. Onder andere de Noren doen dat, de Zweden doen dat. En dan geef je jonge mensen die van school komen de gelegenheid om een jaar in te vullen bij Defensie. Daarmee militaire vaardigheden te leren, de organisatie te leren kennen. En ook te kijken of het wat voor je is. En dat is denk ik een goede manier om dit aan te pakken. De dienstplicht in Nederland is nooit afgeschaft. Hè, dus als het moet, kunnen we hem altijd weer activeren. Maar dit is een betere manier, omdat je dan zeg maar de meer gemotiveerde mensen naar je toe weet te halen, weet te behouden. En voor zover je ze niet behoudt, zijn het wel mensen die ervaring hebben. En die later als reservist of op een andere manier ook van betekenis kunnen zijn.
Dus dienstplicht voorlopig niet, maar ook niet dat je zegt, nou, we gaan daar niet echt flink op duwen, maar het is ook niet helemaal opzij geschoven.
Maar het is natuurlijk nooit opzij geschoven,
nee,
want hij is nooit afgeschaft.
Maar je kunt natuurlijk al gaan zeggen, hij is niet afgeschaft, maar we gaan het nu echt in werking stellen. En nu gaat iedereen opgeroepen worden, let op.
Nee, maar
generaties mogen nu al afwachten, want laten we zeggen, als je zo oud bent, dan ga er maar vanuit, over 6 jaar komt er een oproep. Zover is het niet.
Nee, maar het is ook niet voor niks dat hij nooit is afgeschaft. Want dan hou je de optie, maar nogmaals, dat is nu helemaal niet aanstaande
over de verwachting. Vindt u dat voldoende draagvlak is sowieso? Want dat is echt een punt natuurlijk. Hè? Op het moment dat je meer geld vraagt en dat je het belangrijk vindt, op een gegeven moment allerlei dingen raken buiten je gezichtsveld. Bij klimaat hebben we hetzelfde gezien. Ja, dan hoor je weer een alarmverhaal. Daarna hebben mensen weer een eigen zorg aan hun hoofd. Het geldt hier ook. Hoe hou je dat gaande?
Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat het geen alarmverhaal is, maar een reële dreiging. We kijken nu heel erg naar Oekraïne. En Rusland is dan voor ons zeg maar de dreiging dichtbij. Maar er is ook wel meer aan de hand in de wereld. Het is in het Midden-Oosten niet rustig. In de Balkan is het ook. Er zijn ook spanningen. We weten in de Sahel dat daar terrorisme nog steeds een reële dreiging is en groeiend is. Dus er zijn veel van die dreigingen. Daarvoor heb je defensie nodig. Daarvoor heb je militairen nodig die je kunt inzetten. Daar is nu draagvlak voor. Maar het is denk ik heel erg belangrijk dat het deze wake-up call van die oorlog in Oekraïne, dat we dat ook omzetten in steun voor meer geld voor defensie. En in het aantrekken van meer mensen voor de Nederlandse krijgsmacht.
The foreign and defense ministers of the European Union have agreed on a 2 billion euro plan to send desperately needed ammunition to Ukraine. Now, the deal will provide Kyiv with 1 million artillery shells over the next year. The funds are also intended to help EU member states replenish their own ammunition supplies, which have dwindled rapidly since the war in Ukraine began.
En daarbij is het van belang, dat heeft u een paar keer benadrukt, die samenwerking, dat begrijp ik ook. U zegt niet voor niets, ook zowel binnen de NAVO als de EU, gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne. Hoe belangrijk is die stap? In die zin van, als je zo'n stap zet en belangrijk vindt, is het geen eerste stap?
Nou, kijk, de oorlog in deze vorm is nu meer dan een jaar bezig. Wat ik al zei, Oekraïne kan het alleen volhouden als wij hen kunnen blijven voorzien van munitie en wapens. Dan moet je de handen ineens slaan. Want we zien gewoon de problemen aan de productiekant. Dus het is ontzettend belangrijk om te kijken hoe we die kunnen oplossen. En daarbij helpt het als je dat beter coördineert en beter met elkaar afspreekt.
En helpt het dan ook als er meer westerse samenwerking gaat komen? Dus dat je zegt, wat je ziet waar we het eerder over hadden, Duitsland en Nederland, die hun landmacht ook integreren. Gaat er meer gebeuren op dit gebied? Nog meer samenwerking dan nu het geval is?
Ja, dat zit denk ik vooral aan de NAVO-kant. Hè. Hoe wil je die NAVO nou zo sterk mogelijk maken voor de toekomst? Daarvoor maakt de NAVO zelf plannen. Die moeten aangepast zijn aan de nieuwe dreiging. En daarbinnen, we zijn met 30 landen en straks 32 als Zweden en Finland ook toetreden. Dat is een grote groep landen. Al die puzzelstukjes moeten passen.
Dus nee, dat is een NAVO, maar ik bedoel echt binnen de EU, binnen Europa. Een Europees leger, wat echt die vraag wordt natuurlijk aan alle ministers van Defensie door de jaren heen gesteld. Er wordt vrij makkelijk weggewoven. Speelt niet, speelt het nu wel in achterhoofden? Wordt er al voorzichtig over gesproken?
Nou, we hebben eigenlijk 2 dingen. We zeggen de NAVO is er voor onze collectieve verdediging. Vandaar ook dat Zweden en Finland willen toetreden. De Europese Unie moet een veel sterkere macht worden, ook als het gaat over defensie. Omdat er ook problemen kunnen zijn. Ik noemde al de Balkan bijvoorbeeld, waar de EU ook actief is, ook militair. Daar moet je wel zelf de brand kunnen blussen als er iets is. We hebben destijds de evacuatie gezien in Kabul. Waren we volledig afhankelijk van de Amerikanen. Dat wil je eigenlijk niet. Je wil als Europa dat je ook beschikt over die militaire capaciteiten die je nodig hebt in die specifieke situaties. En daar bouwen we aan. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt in Europa. Dat heet het strategisch kompas. En daar hoort ook militaire samenwerking bij. Ik denk dat dat heel goed is. En niet te vergeten, de Amerikanen vinden dat ook heel goed. Want die kijken ook naar de wereld. Die zien China, de Indo-Pacific. Die kunnen zich voorstellen dat zij misschien nog meer in dat deel van de wereld moeten doen. En dat ze dus niet de mensen en de middelen beschikbaar zouden kunnen stellen voor iets in Europa.
Ja, dat begrijp ik. Maar dus het gaat te ver om de geesten rijp te maken voor een Europees leger. Want dat is natuurlijk, daar gaat flinke discussie over plaatsvinden. Zo hoort het ook in een democratisch land, dat snap je. Maar je kunt wel zeggen, het is zo belangrijk. We kunnen zoveel goede argumenten aandragen. Dat kan niet van stel op sprong, maar we proberen wel nu al de geesten rijp te maken, want dat is een lang proces.
Nee, maar er is ook geen NAVO-leger. Hè? Dus dat bestaat eigenlijk niet. Dat zijn landen die met elkaar afspraken maken om in NAVO-verband op te treden. Dat gebeurt nu ook. Dat kan in Europees verband ook. Dat is er al. Hè? Dus dat is niet nieuw.
Het hangt inderdaad van de definitie af, dus maar laat ik het voor het gemak precies. Even
en bij, voor de VN doen we dat ook. Hè? Dan zien de militairen er anders uit en hebben ze een blauwe beret. Of dan hebben we met de VN-landen met elkaar afgesproken.
Laten we zeggen, de geesten rijp maken voor meer integratie, zoals tussen Duitsland en Nederland.
Ja, en daarvoor geldt ook, hè, dat doen we eigenlijk al een hele tijd. Samenwerken met Duitsland en Nederland, in dit geval in de landmacht, is ook voor Nederland ontzettend belangrijk. Want daarmee stellen wij onze mensen in staat om in grotere verbanden, in divisieverband te opereren.
Dus misschien ook een tijdje met Frankrijk.
Ja, Duitsland en Frankrijk proberen dat ook op te zetten. Wij opereren nu bijvoorbeeld in Roemenië samen met de Fransen. In het kader van de Oostflank en de verdediging van de Oostflank. Nou, met de Duitsers zitten we al 5-6 jaar in Litouwen. Dus die ervaring met elkaar opdoen is cruciaal. Want als de NAVO een keer in actie moet komen, zullen we het samen moeten doen.
En dan de NAVO. U zegt al heel belangrijk dat Zweden erbij komt, dat Finland erbij komt. Hoe staat het ervoor? Ik bedoel, het is geen gelopen race, maar wel bijna?
Nou ja, kijk, we waren natuurlijk met 28 landen, waren we er heel snel uit. Hè? Die ratificeerden allemaal binnen een paar maanden de toetreding van beide landen. Twee landen hebben dat niet gedaan. De laatste signalen uit Turkije zijn dat voor Finland dat het zo goed als rond is. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de NAVO dat beide toetreden. Ja, dat moet allemaal zijn beloop hebben, die ratificatie in de verschillende landen. Maar vanuit strategisch perspectief, en vooral voor het verdediging van de Noordoostflank, wil je natuurlijk beide landen zo snel mogelijk erbij hebben. En dat is ook het Nederlandse standpunt.
Ja, maar het gaat erom hoe je ervoor staat en hoe dat spel loopt en zo. Nu zit dat dichterbij dan wij. Dus hoe schat u het nu in, die kansen dat dit gewoon ook doorgaat? Want Stoltenberg zegt ook, op technisch gebied zijn we natuurlijk al gewoon bezig.
Ja. Zo is dat. Hè. Beide landen zitten al aan tafel bij de NAVO. Beide landen worden al betrokken bij de uitwerking van de regionale plannen. Stoltenberg heeft ook gezegd, er staat nergens dat beide precies op hetzelfde moment geratificeerd moeten worden. Maar het is wel de bedoeling dat beide landen toetreden.
En de bedoeling is het inderdaad, maar mijn vraag is dan, is het bijna gelopen koers? Is het wel zeker dat dit doorgaat? Die twee landen moeten nog even om?
Ik heb er vertrouwen in dat het gebeurt. Maar hier gaat het over twee landen met nationale ratificatieprocedures. Aan onze kant is het helemaal klaar. Aan de NAVO-kant is het helemaal klaar. Aan de Zweedse en Finse kant is het helemaal klaar. En nu nog even Boedapest en Ankara.
Nu is het juist door deze oorlogssituatie, ik bedoel het niet cynisch of wat dan ook, maar zo wordt het wel vaak genoemd in economische termen bijna. De NAVO is een groeimodel. En dat zie je ook. Steeds meer landen willen er opeens bij komen, zou ik bijna zeggen. En sommige zijn er al helemaal mee bezig. Bosnië en Herzegovina. Georgië natuurlijk, Oekraïne. Hoe snel kan dat? Want wij snappen dat het met procedures te maken heeft, dat het niet zomaar een verhaal is van vooruitschuiven. Maar hoe snel kan dat op zijn snelst?
Nou, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, bij Zweden en Finland, dat was eigenlijk zo logisch. De NAVO wilde ze eigenlijk al langer erbij hebben. Alleen zelf hadden ze nog niet die keuze gemaakt. En vanaf het moment dat ze dat deden, ze voldeden eigenlijk al helemaal aan alle NAVO-standaarden. Dat geldt voor de landen die u noemt natuurlijk niet per definitie. De NAVO heeft een beleid van, open deurbeleid noemt de NAVO dat. Ja. Dus landen kunnen zich aanmelden. Daar willen we altijd graag het gesprek mee aangaan vanuit de NAVO. Maar dan moet je wel voldoen aan die NAVO-standaarden. Dus daar is eigenlijk het gesprek gaan. Te houden met dit soort landen, want het zijn wel partnerlanden van de NAVO, net zoals Oekraïne een partnerland is van de NAVO. Dat moet je altijd doen, maar je kunt natuurlijk geen concessies doen, laten we zeggen, aan de NAVO-standaard.
Zijn er nog andere landen waar ik nu niet aan denk, of waar anderen misschien niet aan gedacht hebben, van u zegt, nou, die zou ik ook heel graag bij hebben?
Nee, kijk, er zijn natuurlijk een paar Europese landen die om hen moverende redenen geen lid zijn. Maar ik geloof niet dat we, laten we zeggen, Ierland, Oostenrijk, dat soort landen. Ja, die moeten natuurlijk dat zelf weten. Maar die zijn natuurlijk veel meer ingebed, ook geografisch gezien, in Europa. Dus die voelen zich wellicht minder bedreigd dan Zweden en Finland.
En dan kijken we nu vooral naar Rusland. We hebben ook China uiteraard nog. Amerika kijkt er vooral naar vanwege Taiwan. Wij vinden nu Rusland urgente. Ja. Amerika is wel het machtigste land binnen de NAVO, dat zei u net ook al. Hoe gaan we ons opstellen tegen China op militair vlak, onder de paraplu van de Amerikanen of geheel zelfstandig?
Nou, geen van beide. We hebben bij de vorige NAVO-top China ook genoemd. Hè. We zien in China een land dat zich assertief opstelt. Dat militair ook substantieel investeert en bouwt aan krijgsmacht. Voor ons is stabiliteit in die regio, in de Indo-Pacific, in Azië, is ook belangrijk. Kijk bijvoorbeeld de vrije doorvaart. Daar is ook een groot economisch belang voor de Amerikanen, maar ook voor ons. Dus dat benoemen, dat analyseren, dat is belangrijk. Dat doen we dus ook met de NAVO. En we zullen ons daartoe moeten verhouden. En militair gezien, en dat is natuurlijk wel iets waar we ons zorgen om moeten maken. China maakt technologisch echt reuze stappen. Ja. We hebben laatst bijvoorbeeld een conferentie gehad over artificial intelligence. Nou, daar zien we eigenlijk, de Amerikanen zijn er heel goed in. Maar de Chinezen zijn er ook erg goed in. En die kunnen ook, denken wij, binnen een aantal jaren ook militaire toepassingen van artificial intelligence laten zien. Waar wij grote aarzelingen bij zouden hebben, omdat wij vinden dat dat moreel, ethisch, juridisch eigenlijk niet aan de haak is. Bijvoorbeeld volledig autonome systemen, zwermtechnologie toepassen zonder juridische kaders daarop toe te passen. Zonder onze mensenrechtentoets daarop toe te passen. En in die wereld leven we. En zo kijk ik vanuit het ministerie van Defensie naar China. En dat is dus wel degelijk een zorgelijke ontwikkeling.
En hier kijkt het ministerie van Economische Zaken ook naar. Betekent het veel meer integratie op dit gebied ook tussen beide ministeries? Misschien nog een paar andere erbij ook zelfs?
Ja, zeker. Ja, Buitenlandse Zaken, EZK, Defensie trekken natuurlijk samen op. Maar ook vooral met andere landen, met internationale organisaties. Uiteindelijk is het heel belangrijk dat je ook dat. Daarom hadden we die conferentie ook met heel veel landen buiten de EU en ook buiten de NAVO. Je zou hier het liefst in VN-verband afspraken over willen maken. Over wat vinden we acceptabel, wat vinden we niet acceptabel.
Op dit moment, Xi en Poetin bij elkaar 3 dagen. Ze hebben elkaar al innige vriendschap toegekend. Dat was een hele belangrijke. Zijn ze allemaal vlak voor de Olympische Spelen in China. Dat betekent wel dat die vriendschap doorgaat en dat er ook een poging wordt gedaan om Xi, hij zet zichzelf naar voren, als bemiddelaar in de oorlog. Is dat een mogelijkheid? Is dat iets wat je meteen moet afschuiven? Of zegt u van nou, laat hem zijn gang maar gaan of laat hem maar een poging wagen?
China balanceert wel. He, dus die hebben eigenlijk op geen enkele manier gezegd dat ze Rusland steunen in die oorlog in Oekraïne. Hebben de annexaties niet erkend. Dat is heel belangrijk, dat China blijft balanceren. Tegelijkertijd, het is ook een beetje een ongemakkelijke vriendschap. Want we herinneren ons misschien ook nog wel de tijd waarin de Sovjet-Unie eigenlijk de grootmacht was en China nog een beetje onbeduidend was in de ogen dan van de Sovjet-Unie. Dat is helemaal omgedraaid. China is natuurlijk groter en belangrijker en rijker en ontwikkelder geworden dan de Russische Federatie. Dus je ziet ook een zeker ongemak, want Rusland is hard op weg om zich veel afhankelijker te maken van China.
Maar zou China een bemiddeling kunnen wagen?
Als je een beetje positief naar probeert te kijken, het feit dat ze balanceren, dat ze voorstellen doen, waarvan ik denk dat die voor Oekraïne nog helemaal niet in de buurt komen van iets wat ook een gesprek waard is. Maar dat is wel belangrijk. En tegelijkertijd, je moet ook niet naïef zijn. Hè, dus deze geopolitieke situatie is voor China misschien best wel comfortabel. Want zolang de Amerikanen volop bezig zijn met Rusland, zijn ze misschien iets minder bezig met China. Althans, zo zou de Chinese perceptie kunnen zijn.
Dat begrijp ik, maar het is wel belangrijk om te zeggen van dan gebeurt er nog niets, maar je kunt ook meteen zeggen nee, dat kan niet, want de wantrouwen. Je kunt ook zeggen natuurlijk hebben we een gezond wantrouwen, maar laat ze toch maar een poging ondernemen.
Zolang China balanceert en niet nadrukkelijk kiest voor Rusland en bij voorkeur ook geen wapens levert aan Rusland, dat heb ik natuurlijk liever dan het omgekeerde. En dan moeten we altijd bereid zijn om te kijken naar de voorstellen die ze doen.
Er is geen aanwijzing overigens dat er wapens worden geleverd, want er wordt natuurlijk hevig over gespeculeerd.
Ja. Er wordt hevig over gespeculeerd. En ik denk dat het belangrijk is om te markeren dat als China daartoe over zou gaan, dat een escalerend effect zou hebben. Dat is echt niet zeer onwenselijk zelfs dat gebeurt.
I doubt it will take place this year. I mean, major interstate conventional wars of this kind, they tend to cluster broadly in 2 categories. Often they tend to be either rather short, lasting a few weeks or a few months, or if they go on for this long, they typically go on for at least several years.
Belangrijk voor Defensie, belangrijke boodschap van u ook, begrijp ik. Van de commandant de strijdkrachten ook. We hebben veel geld nodig, de bevolking moet het begrijpen. Het gaat om onze veiligheid, dat is belangrijk. Die boodschap wil je ook breed uitdragen. Dus dan ga je ervan uit dat het ook heel lang gaat duren in Oekraïne. Gaan overigens de meeste experts ook wel van uit. Maar welke kant ziet u de oorlog opgaan? Schaart u zich altijd de mensen die zeggen dit wordt een frozen conflict? En dat kan dus zeker 10 jaar of langer duren?
Dat is één van de scenario's. We hebben geen van allen een glazen bol. We moeten gewoon kijken naar de analyses, de militaire analyses van hoe het nu gaat. Dit is natuurlijk niet waar de Oekraïners van uitgaan. Dat is ook geen voorkeursscenario vanuit hun perspectief. En we verwachten ook allemaal dat Oekraïne, ze hebben natuurlijk gevraagd om tanks, om meer munitie, dat ze dat ook zullen gaan inzetten in een soort contra-offensief op de een of andere manier. En zullen kijken hoe dat gaat. Kijk, zij vechten de oorlog. Wij kunnen hen voorzien van materieel, van training, et cetera. Maar de oorlog wordt door hen gevochten. Het zijn ook hun soldaten die sneuvelen aan de front. Dus vanuit hun perspectief, ja, hoe eerder het afgelopen is, hoe beter. Maar wij moeten wel serieus rekening houden met de optie dat het nog jaren kan duren.
Ja, wij kunnen natuurlijk nog wel iets doen, zoals enkele Oost-Europese landen ook doen, die gevechtstoestellen leveren. Ziet u dat als een mogelijkheid dat wij zoiets op termijn ook doen met onze F-16's?
Nou, wat relevant is, denk ik, de Polen en de Slowaken hebben besloten om hun oude Russische toestellen te leveren. Ja. Zij zelf maken de transitie naar westerse vliegtuigen. De Oekraïners kunnen die meteen inzetten. Hè, want daar vliegen ze al mee. Dus ze hebben al piloten en technici die daarmee om kunnen gaan. Dus dat kan meteen betekenis hebben in het gevecht van vandaag en morgen. Als Oekraïne straks, ook na de oorlog, moeten ze sowieso, kunnen ze niet meer afhankelijk zijn van Russische spullen. Dus moeten ze Europese en Amerikaanse spullen gaan kopen. Dus die transitie die gaat er komen. Maar voor de oorlog nu kunnen de MIGS wel betekenis hebben. Andere gevechtsvliegtuigen, daar zit natuurlijk een veel langere tijdsplanning aan vast.
Op korte termijn dat wij met onze F-16's iets gaan doen, dat kan niet.
Op korte termijn niet, nee.
Nou, natuurlijk een vraag, en die is heel erg belangrijk. Die gaat namelijk over Jens Stoltenberg. Hoe ver is het namelijk gevorderd met de procedure in de opvolging?
Nou, zijn termijn loopt af, maar hij is al eerder verlengd. En ik denk dat er ergens zo tegen Vilnius zullen we er wel weer wat meer over horen, verwacht ik.
Nee, natuurlijk. Maar je wil weten hoe ver die procedure is natuurlijk. Want in Israël zijn er nog 2 of 3 mensen over bijvoorbeeld. Zijn we nu zover? Of zijn er nog 5 mensen over?
Nou, dat overvraagt u mij echt. Ja.
Nou, laat ik een andere vraag dan stellen waar ik u niet mee kan overvragen. Namelijk, is het belangrijk naar al die mannen als secretaris-generaal van de NAVO dat er eindelijk eens een vrouw op die plek terechtkomt?
Nou, ik vind voor alle plekken dat toegevoegde waarde heeft. Maar heel eerlijk gezegd, kijk, bij de NAVO, Jens Stoltenberg heeft het gewoon heel goed gedaan. En daar moet een nieuwe SG-NAVO komen op enig moment. En dat moet vooral iemand zijn die echt gekwalificeerd is voor die baan.
Ja, dat bent u ook. Ik ben een van de kandidaten dan.
Nou, dat neem ik eerlijk gezegd zelf met een korreltje zout. Ik ben minister van Defensie in Nederland. Ik was van plan om dat ook gewoon te blijven.
Dat begrijp ik, maar u zegt geen nee als u gevraagd wordt.
Nee, maar dit is echt helemaal niet aan de orde. Echt niet.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Katja Ollongren, minister van Defensie. En wil je de strateeg vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.